Gemeente, vooraf namens de kerkraad voor de volgende afkondigingen. Dat betreft allereerst de diensten. Volgende week zondag 24 juli hoopt om 10 uur. Om 10 uur zal er leesdienst zijn. Dominee Bos heeft zijn beurt vanwege gezondheidsredenen terug moeten geven. En om 4 uur gaat kandidaat PD van de Boogaard voor. En let u dan op het afwijkende tijdstip, dus om 4 uur. Dan de verdere mededelingen. Graag nodig wij u uit voor de jaarlijkse gemeente barbecue op zaterdagavond 27 augustus. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder die na deze dienst bij de uitgang beschikbaar is. Voor deze data geldt Deo Volente. De dienst ter offerande. Er zijn deze dienst 3 collecten. De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collect is voor het onderhoud. Tot zover de afkondigingen. Willen wij de dienst met elkaar beginnen? Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort om met elkaar te zingen Psalm 96 en daarvan vers 1 en vers 6. Op het bord staat Psalm 69. Dat is mijn fout. Het moet Psalm 96 zijn. De versen 1 en 6. Psalm 96 vers 1. Zingt een nieuw gezang de Heere. Zing aarde, zing die God ter ere. En het zesde vers. Aanbid hem nederig al uw leven. Hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Psalm 96 vers 1 en 6. Gemeente, doen we ook deze middag met elkaar belijdenis van ons geloof en samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we dat met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen we met elkaar uit Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Want Hij is onze God en wij, zijn volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. En wat er verder volgt uit Psalm 95 en daarvan het vierde vers. En in ieder spreken dan met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, willen we samen de Heere bidden om zijn zegen en om de opening van zijn woord. Heere, u bent de Almachtige, de drie-enig God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, Heere, zo hebt u zich aan ons geopenbaard. En zo mogen wij u aanspreken in het gebed. En Heere, dan mogen we u door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, als onze Vader aanspreken. En zo buigen wij ons ook neer als gemeente voor uw aangezicht, als we hier vanmiddag rondom uw woord bijeengekomen zijn. En hier, als we dan zo om ons heen kijken, wat is er dan veel waarvoor we u mogen danken? Dat u ons leven geeft. Dat u ons de kracht en de gezondheid geeft om hier in uw huis te zijn. Of dat u ons de kracht en de gezondheid geeft om thuis mee te luisteren. Als het niet meer gaat om hier naartoe te gaan. Als om andere redenen thuis zijn, Heere, dan geeft u ons de genade. Om ook op zo'n manier hier met ons mee te luisteren. En Here, wat zijn de tekenen van uw genade dan om ons heen? Als er hier een geopend woord op de kansel mag liggen, als uw woord mag uitgaan, als wij onze lofzangen, onze belijdenissen mogen opheffen tot u, als we samen ons geloof mogen belijden in alle vrijheid, wat bent u dan goed voor ons? Als er een gemeente mag zijn van mensen die u dienen, die achter u aangaan, wat bent u dan goed voor ons? Als u ons ook vanmiddag met uw evangelie opzoekt, ja, misschien wel op de puinhopen van ons leven, dat u ons vanmiddag roept, keer weder tot mij. Wat een genade, Heere, dat die roep van u nog uitgaat. Dat u ons nog niet overlaat aan de verlorenheid waar wij onszelf in gestort hebben. Dat u ons niet loslaat. Want Heere, wij zijn mensen die tegen u hebben gezondigd. Wij zijn mensen die als u aan onszelf, ons aan onszelf zou overlaten, bij u vandaan zouden lopen, niet naar u zouden omzien. Maar dan bent u de God die met ontferming naar ons omziet. En wij danken u daarvoor. Wij danken u dat ook vanmiddag uw woord open mag gaan. Als we samen mogen luisteren naar een ernstige profetie van uw dienaar Zacharia. Zoveel eeuwen geleden uitgesproken. Maar dan mogen we vanmiddag uw stem erin horen, die boven alle tijden en omstandigheden uitgaat. Die vandaag nog even actueel is. Van die 2500 jaar geleden. En wat laat ook dat uw trouw zien. En wij danken u daarvoor. En wij bidden, Heere, wilt u dan ook geven alles wat nodig is, in het spreken, in het luisteren. Geef dat we niet alleen zouden horen, maar vanmiddag ook gehoor zouden geven, zouden luisteren naar wat u ons te zeggen heeft. Wil met uw Heilige Geest daarvoor onze harten veranderen, wil inbreken in ons zondige hart en wil ons dichter en dichter bij u trekken. Ons afhankelijk maken van u. Ons leren zien op uw volbrachte werk. Ja, Heere, wil zelf zo in onze persoonlijke levens aanwezig zijn. En Heere, dan leggen we ook de noden en zorgen van de gemeente bij u neer. U kent ons. U kent de namen van hen die ziek zijn, waar zorgen zijn, waar verdriet is, waar eenzaamheid is, waar een gemis wordt gevoeld. Als het leven teleurstellingen geeft, als het leven zo anders is en zo anders gaat dan we hadden gedacht en hadden gehoopt. Als we misschien werkeloos zijn, uitzien naar werk maar het maar niet kunnen krijgen. Ja, hier in de nood van ons leven, de lichamelijke, de geestelijke nood, de psychische nood. Wij bidden, Heere, ontferm u over ons. Zie naar ons om. Wil ons leren om in de nood op u te zien. En wil leren afhankelijk te zijn van u. Ja, Heere, wilt u zo met een iedere van ons zijn. En Heere, zo bidden we ook voor deze wereld in nood. En wat is er weer veel in deze wereld gebeurd in de achterliggende week? En Heere, dan bidden we voor al die nabestaanden van de slachtoffers in Frankrijk. Voor al die mensen die met hun leven worstelen in ziekenhuizen. En dan bidden we, Heere, ontferm u over deze wereld. Ontferm u over deze wereld die steeds meer in brand lijkt te staan. En Heer, u hebt het voorzegd. En geef dat te midden van die puinhopen wij ons tot u mogen keren. Achter u aan mogen gaan. Ons vertrouwen mogen stellen op u, op uw belofte en op uw woord. Te midden van een veranderende wereld. Ja, Heren, wij leggen die noden en zorgen bij u neer. Wij bidden ook voor uw wereldwijde kerk, voor de verdrukking, de vervolging die er is. Heren, u weet ervan. U kent alle namen, alle situaties. Wilt u laten zien dat u de God bent die boven alles regeert. Maar Heren, we bidden ook voor al die mensen in ons land. In deze grote stad. In het midden van de gemeente. Die hun leven op orde hebben. Waar het goed gaat. Die voorspoed hebben. Maar die toch een hart hebben waar u niet in woont. Die u niet kennen. Die u niet dienen. En die ondanks alle voorspoed en rijkdom straatarm zijn. Heer, ontferm u zich ook over hen. Geef ons een open oor voor de nood om ons heen en een open hart. Wil ons zo tot een zegen stellen. De plaats en de omstandigheden waar u ons gesteld heeft. Dat we iets mogen laten zien van die liefde en vergeving die er is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, Heren, wij bidden zo om uw ontferming. Wij bidden voor de gasten in ons midden. Misschien voor het eerst hier aanwezig, wil hen zegenen. Wil geven dat het onuitwisbare indruk mag achterlaten. Ja, Heren, niet van wat een mens zegt, maar van wie u bent en wat u doet. Wij bidden voor hen die misschien zijn omdat ze op vakantie zijn. We bidden voor de gemeenteleden die misschien ook op vakantie zijn. Of op vakantie gaan. Heren, wilt u hen zegenen. Wat een rijkdom te weten dat waar we over deze wereld ook heen gaan, u er bent. Ver weg, niet meer dan hier. En ga zo met ons mee. Geef ons zo uw zegen. Ja, Heren, zo leggen we alles in uw handen neer. En zo bidden we om uw ontferming over ons leven, over deze wereld. En Heren, dan bidden we ook voor de situatie in Turkije. Als er zoveel aan de hand is wat wij niet begrijpen, waar wij geen weet van hebben. Maar dan bidden we, Heren, wilt u zelf ook zijn met een ieder in dat land die u mag dienen. Die in moeilijke omstandigheden misschien wel uw naam mag belijden. Wij bidden voor al die evangelisten, zendelingen die hun werk doen. Soms onder moeilijke omstandigheden. Soms de moed misschien bijna op willen geven. Wilt u hen zegenen. Wilt u hen volharding, standvastigheid en wijsheid geven. Dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Wij bidden dat ook voor de predikant en kerkraad die u aan deze gemeente hebt gegeven, willen ook tot zegen stellen in het werk en de verantwoordelijkheden die op hen rusten. Dat uw koninkrijk gebouwd en uitgebreid mag worden. Dat meer en meer mensen ingewonnen mogen worden voor uw evangelie. Ja, Heren, wij leggen dat in uw handen neer en bidden dat in de vergeving van al onze zonden alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar het woord van de Heere openen. En we doen dat in de profetie van Zacharia. En we lezen daarvan de versen 1 tot en met 17. We begonnen met een prekenserie over Zacharia. En we staan met elkaar daarom nu vanmiddag stil bij het eerste gedeelte. Met name de prediking uit vers 2 tot en met vers 6. Maar we lezen de schriftlezing vanaf vers 1 tot en met vers 17. Dan lezen wij in de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: de Heer is zeer vertorend geweest tegen uw vaders. Daarom zegt tot hen: alzo zegt de Heere der Heerscharen, keer weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen, zo zal ik weder tot ulieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. En wees niet als uw vaders, tot welke de vorige profeten riepen en zeiden: alzo zegt de Heere der Heerscharen, bekeer u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar zij hoorden niet en zij luisterden niet naar mij, spreekt de Heere. Uw vaders, waar zijn die? De profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Nochtans, mijn woorden en mijn inzettingen, die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen? Zodat zij wederkerende zeiden, gelijk als de Heere der Heerscharen gedacht heeft ons te doen naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan. En op de 24e dag in de 11e maand, die is de maand Shebat, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heeren tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo de profeet, zeggende: ik zag des nachts een zie, een man, rijdende op een rood paard. En hij stond tussen de mirten die in de diepte waren. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zei: mijn heren, wat zijn deze? En toen zei tot mij de engel die met mij sprak: ik zal u tonen wat deze zijn. En toen antwoordde de man die tussen de mirten stond en zei: deze zijn het, die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordden de engel des Heeren die tussen de mirten stond en zeiden: wij hebben het land doorwandeld. En zie, het ganse land zit en het is stil. En toen antwoordde de engel des Heeren en zei: Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zij deze 70 jaren? En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak: goede woorden, troost, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak zei tot mij: roep uit en zeg: alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben zeer met een zeer grote toren vertorend tegen die geruste heidenen. Want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo: ik ben tot Jeruzalem weergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. Het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog zeggende: alzo zegt de Heere der Heerscharen. Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog vertroosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover de schriftlezing. Zoals gezegd staan we met name stil bij die eerste prediking van Zacharia, de versen 2 tot en met 6. En de kern van dat gedeelte, en daarmee ook de tekstwoorden, komen uit het derde vers. Waar Zacharia het in de naam van de Heere mag zeggen: keer weder tot mij, spreek de Heere der Heerscharen, zo zal ik weder tot u lieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. Tot zover. En voordat we met elkaar daarbij stilstaan, gaan we met elkaar zingen uit Psalm 78. Een psalm die ook heel nauw aansluit bij deze prediking van Zacharia. En we zingen de versen 2, 4 en 11. Psalm 78, vers 2. Verborgenheid met diepst ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. In het vierde vers, opdat ze op God hun hoop stellen zouden, in het oog zijn daan en het hart zijn wetten houden. In het elfde vers, dit hoorde God en werd op het hoogst verbolgen. Zijn vuur ontstak om Jacob te vervolgen. De felle toren van het eeuwig opperwezen deed Israël als sidderende vrezen. We zingen met elkaar op Psalm 78, vers 2... 4 en 11, onderwijl wordt er gecollecteerd voor de eerder genoemde doelen. De Heere zegenen uw en jouw gaven. Gemeente, met elkaar staan we stil bij deze preek, deze prediking van Zacharia, zoals we die gelezen hebben in Zacharia 1, vers 2 tot 6. Zoals gezegd, de tekstwoorden, de kern van dit gedeelte, gevormd door die oproep, die aansporing, die uitnodiging, belofte uit vers 3. Keer weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen, zo zal ik weder tot u keren, zegt de Heere der Heerscharen. Boven de preek heb ik geschreven als thema: bekeert u. Dat is de kern van de prediking van Zacharia. Bekeert u. En drie gedachten. Ten eerste staan we stil bij een waarschuwing uit het verleden. Ten tweede bij een oproep in het heden. Ten slotte bij een belofte voor de toekomst. Dus als thema: bekeert u. Een waarschuwing uit het verleden, een oproep in het heden en een belofte voor de toekomst. Want gemeente, jongelui, jongens en meisjes, jullie hebben allemaal, denk ik, op school wel het vak geschiedenis. En ik weet niet of het met jullie is, maar ik vond dat vroeger op de basisschool altijd een van de leukste en fijnste vakken die er was. De meeste vertelden spannende verhalen en in gedachten was je er helemaal bij. Ja, toen we later op het voortgezet onderwijs geschiedenis kregen en je moest hele rijen namen, jaartallen en feiten uit je hoofd leren, dan was het vak wel eens wat minder leuk. Misschien herken je het. En er was in de klas altijd wel zo iemand, een beetje bij de hand iemand, die dan aan de docent vroeg: ja, waarom moeten we dat eigenlijk allemaal leren? Waar is dat niet goed voor? Al zo lang geleden, dat is toch nergens voor nodig? En een van de antwoorden die je dan altijd kreeg, was dit. Ja, dat je de geschiedenis moet kennen om te kunnen leren voor de toekomst. Dat je kan leren van de fouten uit het verleden. Dat het daarom zo belangrijk is om iets van de geschiedenis te weten, dat je toch niet diezelfde fout maakt als mensen in het verleden, en dat je er zoiets aan hebt voor de toekomst. Dat is ook de reden, als er in de politiek iets misgegaan is, dan wordt er een commissie opgetuigd en die moet onderzoek gaan doen naar wat er allemaal is gebeurd en hoe het is gegaan. Met als doel te kunnen leren voor de toekomst. Ja, dat is mooi als het zo werkt. En soms werkt het ook zo. Maar helaas moeten we natuurlijk erkennen dat dat maar al te vaak niet zo werkt. Helaas blijkt dat de mensheid vaak maar zo bitter weinig geleerd heeft van de geschiedenis. De fouten uit het verleden worden herhaald. Als er één ding is wat je van de geschiedenis kan leren, dan is het toch wel dat men er maar weinig van leert. En als we hier stilstaan bij die profetie van Zacharia, dan zien we dat hij ook iets dergelijks doet. Hij confronteert zijn luisteraars met het verleden. En hij heeft daar hetzelfde doel mee, namelijk dat ze zouden leren voor het heden en voor de toekomst. Dat ze toch niet diezelfde fout maken als hun voorvaders. En daarom geeft ook Zacharia hier in de eerste paar versen geschiedenisles. En dan gaat het hem niet om allerlei namen, feiten en jaartallen, dat hij dat volk eens gaat overhoren. Maar het gaat hem wel om het handelen van de levende God in het verleden. Als een les voor vandaag. Nu willen wij vanmiddag met elkaar naar die geschiedenisles gaan meeluisteren. En in gedachten, jongens en meisjes, zien we die profeet Zacharia staan. Hij is ergens op een afgebrokkeld stuk muur geklommen in de stad Jeruzalem. Om hem heen ligt de stad nog voor een groot deel in puin. Er zijn mensen aan het werk, bezig met hun huizen op te knappen en te verbouwen. Anderen zijn even verder op de akker bezig. Ze ruimen het puin op dat overal in de stad nog ligt. Ja, het was alweer 18 jaar geleden dat een klein groepje van Joden was teruggekeerd in die verwoeste stad Jeruzalem. Teruggekeerd uit de ballingschap. Ze zijn daar nu alweer 18 jaar en Zacharia, hij staat daar. En vlakbij zijn de fundamenten te zien van een groot gebouw. Ze komen net boven de grond uit. Ja, tegenover sommige van die herbouwde huizen daaromheen is dat maar een armoedig gezicht. Het was de plaats waar de tempel moest komen. Maar ja, toen ze teruggekeerd waren, ze waren vol enthousiasme aan die tempel begonnen. Maar na een paar jaar was het werk al stil komen te liggen. En jarenlang had het stilgelegen. Had men niet gebouwd, de bouwplaats verlaten. Maar nu als Zacharia preekt, is daar sinds enkele maanden weer activiteit. We zien op die bouwplaats weer bouwers lopen die af en aan lopen en die weer bezig zijn. 2 maanden eerder had de profeet Haggai gepreekt. Dat lezen in Haggai 1. Men was weer aan het werk gegaan. Nu 2 maanden later staat Zacharia daar. En hij staat er op dat afgebrokkelde stuk muur. En hij verheft zijn stem en hij gaat spreken. Ik kan je voorstellen dat die bouwers even hun werk neerleggen. De mensen die aan hun huis bezig waren even stoppen en opkijken en luisteren. Dan spreekt hij. Wat zegt Zacharia dan? Hij zegt dit. De Heere is zeer vertorend geweest tegen uw vaders. Ja, dat is nog eens het begin van een preek. Het is nogal wat om mee te beginnen. Dat zal je maar gezegd worden. Die voorvaders die je misschien hoog hebt staan, waar je met respect aan terugdenkt. Zacharia is eerlijk. Zo begint hij zijn preek. De Heere is zeer vertorend tegen uw vaders, omdat ze niet hebben geloofd. Heftig begin. Maar hij zegt het, die voorvaders van jullie, dat zal misschien niet voor 100% gelden, maar hij spreekt zo wel over ze. Ze hebben zich niets bekeerd en de Heere is vertorend over hen geweest. Vertorend omdat ze het woord van de Heere keer op keer naast zich hebben neergelegd. Want hoe vaak was ook naar dat volk van Israël voor de ballingschap dat evangelie, die prediking niet uitgegaan. Hoeveel profeten had de Heere niet gezonden, keer op keer. Telkens had de Heere profeten gezonden die aandrongen op geloof, op bekering. De dreunende roepstem van die profeten, de oproep tot bekering, had keer op keer door Jeruzalem geklonken. Nooit hadden ze gezwegen. Nooit hadden die profeten eromheen gedraaid. Nooit hadden die profeten gezegd, jongens, het komt wel goed, maak je niet druk. Nee. Het was niet zo dat de prediking van die profeten voor de ballingschap onduidelijk was. Zo'n onduidelijk verhaal was dat je niet wist wat je ermee aan moest. Integendeel. Keer op keer hadden die profeten gewezen op de vreselijke gevolgen van het niet dienen van God, van ongeloof. Ja, die voorvaders, ze waren als het ware elke zondag naar de kerk geweest. 2 keer hadden ze er gezeten, telkens hadden ze het gehoord. En ze hadden goede predikers gehad die het evangelie hadden voorgehouden, week na week, zondag na zondag, jarenlang. Elke keer weer die machtige roepstem van God. Maar ja, dat volk, die voorvaders, ze hoorden het wel. Maar ze luisterden niet. En ja, horen is veel makkelijker dan luisteren. Horen, dat is aanhoren, dat is voor kennisgeving aannemen. Dat is het in je zak steken en weer verder gaan met je leven. Luisteren is wat anders. Luisteren is horen met een toepassing in je eigen leven en niet in dat leven van je buurman. Als je alleen maar een preek hoort, ja, dan beoordeel je het, geen gesproken is. Dan komt het maar al te vaak op neer dat je het ook veroordeelt. Van dat iets te veel, van dit iets te weinig. Of je hoort een preek en je geniet ervan omdat het allemaal weer eens duidelijk gezegd is. Maar je gaat weer door met je leven. Luisteren is wat anders. Wie luistert beseft dat als dat woord uitgaat het de stem van de levende God is. Die aanroept, die aanspoort tot geloof, tot bekering. Die wil dat we met dat woord iets doen. Er gehoor aan geven. Ja, het leven op maandag is te zien wie er op zondag alleen maar heeft gehoord en wie er ook daadwerkelijk heeft geluisterd. Wat Zacharias zegt, ja, die voorvaders van jullie, ze hebben al die preken wel gehoord, maar ze hebben er nooit aan geluisterd. Aan niets was te zien dat ze ook luisterden, ook gehoor gaven aan hetgeen gepredikt was. Ja, dan kunnen we direct de vraag stellen, hoe is dat bij u? Bij jou, bij mij? Hoe vaak is ook niet hier het evangelie uitgegaan? Vanuit deze kansel, misschien vanuit andere kansels, hoe vaak heb je dat woord van God niet geopend? Dat woord is niet bedoeld om alleen maar naar te horen en weer verder te gaan met je leven. Dat woord is bedoeld om er naar te luisteren. Ja, gehoord hebben we het vaak. Maar heb je ook werkelijk geluisterd, gehoor gegeven aan waar God u toe aanspoort? Ja, als je God niet dient omdat je nog nooit van hem gehoord hebt, dat is erg. Maar als je God niet dient terwijl je zondag aan zondag keer op keer zijn woord gehoord hebt, dat is vreselijk. Een van de ergste zonden, om dat woord wel te horen, maar er niet naar te luisteren. Als hij zegt, de toren van de Heer is ontbrand, de Heer is vertorend geweest tegen uw vader, en dan was het daartegen. Tegen het niet luisteren naar zijn woord. Tegen al die lauwheid van het wel naar de kerk gaan, maar dat het verder in je leven niets verandert. Van wel horen, maar niet luisteren. Van God misschien uiterlijk dienen, maar niet met het hart. Het was die lauwheid die een belediging is van God, van zijn woord. Uw, jouw, mijn lauwheid is een belediging van het woord van God en van zijn evangelie. Als we toch nooit lauw zijn wanneer dat evangelie wordt verkondigd. Ook van de Laodicensen in Openbaring 3, je moet het thuis maar eens nalezen, daar lees je dat ze lauw waren. Die werden niet heet en niet koud. En er staat bij dat Christus ze uit zijn mond zal spugen. Zoals lauw en ondrinkbaar water. En het volk van Israël, die vaderen, ja, ik zei al, zal misschien niet voor 100% gegolden hebben. Zeker niet. Maar het is wel hoe Zacharia over hen spreekt. Dat is hij gedaan. Wel gehoord, maar niet geluisterd. Wat was dan het probleem? Ja, het volk dacht dat het wel goed zou komen. Het volk dacht dat het allemaal niet zo vaart zou lopen met die prediking van oordeel. Het volk vertrouwde op dat verbond van God zonder te luisteren naar de God van het verbond. De Israëlieten, ze gebruikten het verbond als een soort levensverzekering. Ja, een levensverzekering die sluit je af voor als het misgaat. Betaal premie. En dat ding dat leg je ergens in een kast of in een la, verdwijnt je. Je denkt er niet meer over na. Je kijkt er niet meer naar om. Als het misdreigt te gaan, dan hou je misschien even eruit. Je leest de voorwaarden nog eens na. Maar als het weer goed gaat, verdwijnt hij weer onder in de la. Op zo'n manier ging men om met dat verbond van God. Men leefde zonder de Heer. Was bezig met zichzelf. Als het bijna misschien, dan dacht men, ja, we hebben toch dat verbond van God nog. We zijn Gods volk. Hetzelfde zie je bij die fariseeën naar de Heer Jezus toekomen. Als de Heer Jezus hen wijst op hun zonde, is dit de reactie. Wij zijn Gods volk. We zijn kinderen van Abraham, kinderen van God. Wie maakt ons wat? valse gerustheid. Ook wij kunnen op zo'n manier met dat verbond van God omgaan. Een soort levensverzekering die er eventjes bij haalt in moeilijke tijden, maar die je weer weglegt als het goed gaat. Die je leven verder niet werkelijk beïnvloedt of verandert. Maar dat verbond van God is geen levensverzekering. Het is een dagelijkse leefregel. Het is bedoeld om elke dag vanuit te leven. Om mee op te staan en mee naar bed te gaan. Dat verbond komen we de levende God tegen, die ons aanspoort, oproept om met hem te leven, om hem van harte te dienen en lief te hebben, om in hem te geloven, om met hem te leven. Die geloof en bekering eist. Die wil dat je elke dag in het gebed met hem spreekt en elke dag zijn woord open doet om op zoek te gaan naar zijn wil. Die in uw en jouw leven dagelijks aanwezig wil zijn. Niet alleen op zondag, maar door heel de week heen. De God die voor jou wil zorgen. Nou, je wil omzien. De God die je zalig wil maken. Nou, die God van het verbond. Is niet de vrede tiran die ons leven in de greep wil houden. Maar de liefdevolle God die ons al het goede wil geven, in wie de zaligheid en al die rijkdom te krijgen is binnen dat verbond van de Heer. Het was die God die het volk niets van harte gediend had. Die God die hun zoveel rijkdommen wilde schenken, zal de keer op keer zijn wegen verlaten, zijn woord naast zich neergelegd, Gods verbondsbeloften verkwanseld. En waarom een hart was er niet bij betrokken? Een godsdienst was uiterlijkheid. Men dacht het komt wel goed. Maar God zegt ik wil niet uw uiterlijkheden, ik wil uw hart. Ja, die uiterlijkheden volgen dan misschien. Maar hij zegt, ik wil jouw hart. En keer op keer hadden de profeten gewaarschuwd tegen dat valse vertrouwen van een uiterlijke godsdienst zonder inhoud. Maar het volk had niet geluisterd. Ze hoorden van Gods genade, ze vonden het volstrekt vanzelfsprekend. Als ze zijn wetten hoorden, dachten ze, ja, een beetje minder kan ook wel. En als ze zijn oordeel hoorden, die scherpe prediking, dat God die ballingschap zou zenden, dan dacht ze, het zal zo'n vaart wel niet lopen. In de geschiedenis van Israël kunnen we zien, en Zacharia confronteert hier zijn luisteraars ermee, kunnen we zien dat God woord heeft gehouden. Hij is waarachtig ook daarin. Hij had zijn oordeel gezonden. Het volk was in ballingschap gegaan. Al die profetieën, ze waren uitgekomen. Dat had diep ingegrepen in dat bestaan van die Joden. Alles wat ze van de Heer hadden gekregen, het was hen weer afgenomen. Dat land wat ze uit de hand van God hadden gekregen, op zo'n wonderlijke wijze mochten bewonen en hadden ontvangen, andere wonen er. Anderen woonden in hun huizen. Als ze niet verwoest waren, anderen bewerkten hun akkers. Dat koningshuis, wat God had gegeven, het was verdwenen, afgezet. Een andere heerser was de baas. En die tempel als teken van de aanwezigheid van God, die schitterende tempel, geen steen stond meer op de ander. Tempelschatten weggeroofd en dat volk ver weg in Babel. Heel klein restje van dat ooit zo gezegende en rijke volk. Ja, zo kan de Heere handelen. Zo kan hij ook met ons handelen als we God niet van harte dienen. Als je zijn evangelie, zijn prediking, zijn genade, zijn nodiging keer op keer naast je neerlegt. Wanneer je lauw blijft. Wanneer je niet gelooft, je niet bekeert. Wanneer je zijn woord zondag aan zondag van je laat afglijden. Je leeft alsof dat woord niet heeft geklonken wanneer je wel hoort, maar niet luistert. De Heer Jezus spreekt met diepe ernst over het oordeel. Over het eeuwige oordeel voor hen die God niet kennen en niet dienen. Nergens leert hij dat een oppervlakkige godsdienst waar het hart niet bij is, voldoende is. Hij roept op tot geloof en bekering. En daarom is ook deze geschiedenis van Zacharia een belangrijke waarschuwing. De geschiedenis die hij, les die hij geeft, is misschien geen fijne geschiedenisles. Niet iets wat je graag wil horen. Als je daar in Israël woont, het zal je maar gezegd worden, maar wel een belangrijke. Vers 6 zegt hij, het uw vaders, ze hebben ervaren dat de Heere iemand is die woord houdt. Maar het was te laat. Toen ze al ver weg in Babel zaten, toen beseften ze in die ballingschap dat God waarachtig is. Toen keerden ze zich naar de Heere. Toen zeiden ze, ja, God is inderdaad zoals hij gezegd heeft dat hij is. Maar het was al erg laat. En nu wanneer Zacharia hier preekt, op die afgebrokkelde muur daar in Jeruzalem dat nog half in puin ligt, is die ballingschap alweer achter hem. 70 jaar had men in ballingschap verkeerd en toen mocht men terugkeren. Een ontzagwekkend wonder, nooit gedacht. Door de wonderlijke leiding van de Here mocht een klein groepje mensen op weg gaan naar Jeruzalem. Om de tempel te herbouwen. En wat zal men vol goede moed op weg gegaan zijn? Misschien dat men het wel gedacht heeft. Nu wordt het allemaal anders. Nu gaan we het beter doen. Nu gaan we de Here dienen. We gaan de tempel herbouwen. En toen men aangekomen was, men was ook vol goede moed begonnen. Maar ja, zoals dat vaker gaat. De problemen die bleken veel groter dan men zich had gerealiseerd. De tegenstand bleek veel groter. Allemaal lezen, Esra, Nehemia. En het enthousiasme van het begin, het vuren van het begin, dat zakte al snel weer in. De tempelbouw stopte. Op het moment dat Zacharia preekt, zijn ze al 18 jaar weer terug. En sommigen hadden weer de mooiste huizen gebouwd. Maar die tempel was niet verder gekomen dan het fundament. Misschien dat men wel dacht dat het nooit zo mooi meer zou worden als vroeger en men de moed daarmee opgaf. Men stopte met de tempelbouw en men was weer langzaam aan de Here aan het vergeten. Je zal denken dat volk heeft wel geleerd, dit keer toch wel. Maar niets bleek minder waar, opnieuw ging men de Here vergeten. Misschien dat men wel weemoedig terugdacht aan het verleden. Ja, toen in die tijd van die koningen, toen kon je de Here nog eens dienen. Toen ging het nog wel. Maar als we nu kijken naar die moeilijke omstandigheden van vandaag, het kan toch niet meer. Al het vuur om zich in te zetten voor die dienst van de Here, het was verdwenen. En ook voor ons kan die verleiding zo groot zijn om het verleden te idealiseren. Om de moed van vandaag op te geven. Je hoort nog wel eens, ja, vroeger toen was het beter. Toen kon je de Here nog dienen. Maar dat is vandaag de dag zo moeilijk. En je voelt je als een slachtoffer van de omstandigheden. Wij kunnen onze verantwoording voor vandaag niet afschuiven op de fouten uit het verleden. Of op de omstandigheden om ons heen. Zacharia, hij bepaalt hen bij het heden. Het gaat niet om het verleden, wat er ook achter u ligt. Vandaag, zegt Zacharia, komt dat woord tot u en tot jou. Op dit moment, zegt Zacharia, komt dat woord tot u. En nu roept de Heere u op. Tot geloof en tot bekering. Vandaag. Heb jij de gelegenheid om je te bekeren, heden. Zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. De puinhopen van Jeruzalem staat en het roept het toe, keer weder tot mij. Daar gaat die prediking uit. Misschien dat die Israëlieten wel dachten, ja, laten we toch eerst die stad een beetje opruimen, eerst ons eigen huis op orde hebben, eerst dit, eerst dat, en dan, ja, misschien dat ik dan de Heere dien. Maar Zacharia, hij zegt, nu, keer weder tot mij, spreekt de Heer. Laat vanmiddag dat woord van God u op de knieën brengen. Laat die ernstige waarschuwing uit het verleden voor u tot een waarschuwing zijn. Die mensen die telkens hoorden, maar niet luisterden. Misschien het wel dacht, ja, volgende week, dan verander ik mijn leven. Maar het kwam er niet van tot God die ballingschap zond. Zacharia zegt, die bouw eerst je eigen huizen maar op. En dan kan je God nog eens dienen als je er klaar voor bent. Want wie tot zo lang wacht, die wacht waarschijnlijk tot het te laat is. Op dit moment, op de puinhopen van Jeruzalem, op de puinhopen van de zonde van u en jouw leven, roept God en zegt het, keer weder tot mij. Bekeert u. Die mensen, die voorvaders, die gingen God pas weer zoeken toen ze in die ballingschap zaten. Erg laat. Bekering die voortkwam uit straf. En God heeft zoveel liever dat u zich bekeert als gevolg van de prediking. Als gevolg van die liefdevolle nodiging die zondag aan zondag uitgaat. Dat zijn evangelie, dat liefdevolle evangelie u en jou op de knieën brengt. Laat zulk een dwang voor u toch niet nodig wezen. Wat is het dan een onuitsprekelijke genade dat dat evangelie nog uitgaat daar op die puinhopen van Jeruzalem en ook hier vanmiddag. Wat een genade dat God in jouw leven niet direct met zijn straffen komt waar hij alle recht toe heeft. Kijk je leven van de afgelopen weken maar op na. God heeft alle recht om vertoren te zijn op ons en zijn straffen te zenden. Maar uit genade, hij doet het niet. Hij komt ook vanmiddag naar u en naar jou toe met zijn liefdevolle woord. En hij zegt het, keer weder tot mij. De genade dat God nog geschiedenisles wil geven. Dat hij ons nog wijst op die voorvaders, opdat we toch niet de fouten zouden maken die zij hebben gedaan. Hij doet dat opdat jij, opdat u, opdat ik zou leven. Keer weder tot mij. De Heere roept u en jou op tot bekering. En wat is dat dan bekering? Wel, bekering betekent letterlijk een omkering van leven en denken. Het betekent dat de hele gerichtheid van je bestaan moet veranderen. Van een gerichtheid op de zonde, op jezelf is bekering. Dat je je omkeert tot een gerichtheid op God en op zijn dienst. Dat raakt je denken en handelen. Voor dat volk in Jeruzalem betekende dat ze hun prioriteit in hun leven radicaal moesten herzien. Want hun leven in Jeruzalem, het kabbelde rustig voort. Ze hadden niet al te breed, maar ze hadden het wel goed. In Haggai kunt u dat lezen. Men had weer een redelijk comfortabel leven opgebouwd. Die huizen die in puin waren weer opgebouwd. Sommigen hadden zelfs al gewelfde huizen, een teken van rijkdom. Men zaaide de akker en men had het weer goed. En Haggai had het ook gezegd, jullie wonen in mooie huizen, jullie zaaien en tegelijkertijd bekommer je je niet om de tempel en om de eer van God. Je bent God vergeten. Bekering betekende voor de Israëlieten dat aan dat leven een radicaal einde kwam. Dat de lauwheid die ze hadden moest worden omgezet in een vuur voor God, voor zijn dienst, voor zijn tempel en voor zijn eer. En moest God de godsdienst en de tempel weer op de eerste plaats stellen. Want waarom had God dat volk vanuit Babel, die lange reis naar Jeruzalem laten maken? Ja, niet omdat ze in Jeruzalem weer een rustige leefje konden voortzetten. Dat hadden ze in Babel ook. Hij had hem met één doel teruggebracht, opdat die tempel herbouwd zou worden, opdat die eer van God hersteld zou worden. Ze waren daar tot eer van God. Dat was het doel. Bekering betekent dat ze dat doel weer in zicht kregen en dat in hun leven zichtbaar werd. God terug op de eerste plaats. Ja, dat leven van de Joden in Jeruzalem is voor ons niet vreemd. Hoe snel zijn ook wij niet geneigd om net zo te leven. Als ons eigen leven maar een beetje op orde hebben, hoeven we niet eens schatrijk te zijn, maar als het maar een beetje gaat, we genieten van elke dag, het een beetje voortkabbelt, dan is het wel goed. Hoe vaak leiden we ook geen leven zo snel wat gericht is op onszelf. Zou het erg zijn als we met meer vuur de afgelopen maanden de website van de vakantiehuisjes hebben bekeken, met meer vuur dan het woord van God? Wat erg als op school het meer gaat om jouw status en eer tegenover je vrienden dan de naam en de eer van God. Bekering betekent dat die prioriteiten veranderen. Dat wij net als die Israëlieten gaan beseffen waarom de Heere ons op aarde heeft gezet. En de Heere heeft ons niet hier op aarde gezet om een rustig leventje te hebben zonder hem. De Heere heeft ons hier op de aarde gezet om te leven tot eer van God. Hij heeft ons een tong gegeven om God te loven. Als bekering, dat je gaat beseffen dat het gaat om de eer van God. Dat dat zichtbaar wordt in je denken, in je handelen. Dat je beseft dat het goede leven alleen te vinden is bij de Heer. Dat je ook gaat inzien hoe je elke dag tegen God zondigt en zoveel tekort schiet in dat wat Hij van je vraagt. Dat je als een arme zondaar aan de voeten van Christus terechtkomt en zo afhankelijk van Hem leert leven. Dus de oproep die hij hier doet, keer weder tot mij, zegt de Heere der Heerscharen, de God van de legermacht. Want een evangelie ligt er al in, de God tot wie we keren is geen zwakke God, maar de God van de legermacht, de duizendmaal machtiger dan al die Persische en Babylonische vorsten bij elkaar, duizendmaal machtiger dan alle machten van deze wereld, keer weder tot mij. Zo zagen hoe Zacharia een waarschuwing uit het verleden geeft. Doe toch niet als uw vaders die dat evangelie van zich lieten afglijden, wel hoorden maar niet luisterden. We hoorden een oproep in het heden. Keer weder tot mij. En dan zien we tenslotte nog een rijke belofte voor de toekomst. Keer weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen. Zo zal ik weder tot u keren. Ja, dan gaan misschien bij ons als reformatorische luisteraar bij deze tekst wel direct de alarmbellen rinkelen. Klopt dat wel? Keer naar mij toe en dan keer ik tot u terug. Moet dat niet andersom, kunnen we ons afvragen. We kunnen onszelf toch niet bekeren. In de geschiedenis is inderdaad wel discussie geweest over deze tekst. De mensen die tegen de verkiezing waren, die kwamen ook wel met deze tekst aan. En die zeiden, ja zie je, hier staat het toch. Wij moeten eerst naar God toekeren en dan keert Hij zich naar ons toe. Wij moeten eerst wat doen, dan doet God wat. Wel, deze tekst staat niet in de Bijbel om de verkiezing te ontkennen. Hoe zou het ook kunnen? Vele plaatsen in Gods woord leven dat als wij ons tot God keren, daar alleen God de eer voor moet krijgen. Dat Hij ons eerst lief had, voordat wij Hem lief hebben. Dat zijn genade altijd voorop gaat. Dat zien we ook in dit gedeelte. Zacharia is die predikt. Maar deze tekst staat niet in de Bijbel om daarover te discussiëren. Wat deze tekst wel laat zien is dat onze bekering en Gods vergeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wat deze tekst wel laat zien, is dat je niet kan verwachten dat God zich naar jou toekeert als jij niet bereid bent om de Heere te dingen. Hoe kan je vragen, Heere, bekeer mij, als je zelf niet bereid bent je leven te veranderen en de Heere te zoeken? Want hoe groot is ook niet onder ons dat gevaar om ons te verschuilen achter onze eigen onmogelijkheid. Ik kan mezelf nu eenmaal niet bekeren. Ja, ik bid er wel om, maar God moet dat doen. Ja, God heeft het nog niet gedaan, dus eigenlijk ga ik vrij uit. Dat je eigenlijk zegt, ja God, u moet eerst wat doen en dan wil ik wat doen. En als u dat niet doet, is het uw schuld. Wat je eigenlijk zegt is, God, u hebt nog ietsjes te weinig gedaan. Als u nog iets meer doet, ja dan verander ik mijn leven. En je geeft God de schuld. Nou, deze tekst maakt hier een einde aan. Deze tekst wordt radicaal afgerekend met het idee dat bekering iets is waar je op moet bidden en verder, om moet bidden en verder rustig op kan wachten en ondertussen in de zonde doorleven. Dan draai je de zaak om. Wat de Bijbel hier doet en op zoveel andere plaatsen is dat hij u, jou en mij oproept tot bekering. Keer weder tot mij. De schuld ligt bij ons. Als wij ons niet bekeren, is dat niet Gods schuld, maar is dat onze schuld. Het is niet zo dat God te weinig doet, wij doen te weinig. Zacharia houdt die vaderen ten volle verantwoordelijk voor hun ongeloof. Ze konden zich niet verschuilen achter God die niet voldoende doet. En zo roept hij ook dat volk en ook ons op. Keer weder tot mij. Bekeer u. Verander je leven. Dien mij. Heb mij lief. Geloof in mij. Ja, dan ga je beseffen dat jouw ongeloof schuld is voor God. Dat je schuldig staat tegenover God. Als die mensen in de ballingschap het gingen begrijpen. God heeft gedaan overeenkomstig wat wij verdiend hebben. Het is vanwege mijn daden. Hij heeft gedaan naar onze wegen en naar onze handeling. Dan wordt die oproep tot bekering de nood van je leven. En dan mag die oproep tot bekering, als je ontdekt hebt hoe vaak wij daarin tekortschieten, je ook weer terugbrengen aan de voeten van de Heere. Maar ja, dan kom je niet als een aanklager, als een bedelaar. Smekend of God die genade wil schenken, je hart wil verbreken. En dan heeft de Bijbel rijke belofte, want laten we dan die tekst nog eens lezen. En wat een rijkdom. Keer weder tot mij, zegt de Heere der Heerscharen. Zo zal ik weder tot u keren. Wat een rijke belofte geeft God. Keer weder tot mij en ik zal tot u weerkeren. Wat zien we daarin? Gods genade schitteren. Hij straft de zonde. Hij geeft zijn oordeel wanneer we ons niet bekeren. Maar nog veel groter en rijker is zijn genade en zijn bereidheid om te vergeven. Als we ons tot hem keren, telkens weer. Jesaja mag het verkondigen, Jesaja 54, gericht aan dat volk in ballingschap. Schitterende tekst, vers 7 tot 10. Dan mag hij het zeggen namens de Heere. Voor een klein ogenblik, zegt de Heere, daar heb ik u verlaten. Maar met grote ontferming zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht. Van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want bergen zullen wijken, heuvels zullen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermen. Daar zien we die rijkdom van de Heere. Duizendmaal groter dan zijn toren is zijn goede tierenheid. Een klein ogenblik verlaten met grote ontferming. Een kleine toren met eeuwige goedertierenheid. En dat is de God die ook Zacharia mag verkondigen aan dat volk. Dat is de godsdienst die we ook vanmiddag mogen verkondigen. Een godsdienst die bereid is de grootste van de zondaren in genade te ontvangen, keer op keer. Als je nou ontvangen genade de Here weer vergeet. Als je weer zo bezig bent met je eigen huis op te bouwen en niet denkt aan het huis van de Here, zoals die Israëlieten. Dan mag je telkens naar die God teruggaan. Hij laat geen bidder staan. God zou God niet meer zijn als hij het zou doen. En die belofte die hier staat is zo zeker als 1 en 1, 2 is. God kan daar niet onderuit. En hij wil er niet onderuit. Keer weder tot mij. Zo zal ik tot u weerkeren. Hij zegt niet dan kom ik misschien. Dan kom ik eventueel. Nee, dan zal ik weerkeren. Daar kunnen we op aan. Daar kunnen we de vinger bij leggen. Daar mogen we op vertrouwen. Daar kunnen we met al ons vertrouwen op rusten. Keer weder tot mij. En ik zal tot u weerkeren. Ergens anders in de Bijbel zegt God: geloof in Christus en u zult zalig worden. Ieder die de naam van de Here zal aanroepen, zal zalig worden. Als dat machtige evangelie van de Heer Jezus Christus. En wat een machtige aansporing voor u, voor jou en voor mij vanmiddag om die weg te gaan. Misschien als een weggelopen kind van God. Als je de Heer hebt lief gekregen, maar in je leven ben je van hem afgedwaald. Je eigen belangen gingen weer voor de dienst van God. Nou, dan mag je naar hem terugkeren. In genade. En dan vind je Gods gunst oneindig groot. We gaan niet als Esther naar de koning. Die maar moest afwachten of die koning naar haar zag. Kom ik om, dan kom ik om. We mogen gaan met deze belofte in de hand tot een God die zijn genade zal geven. Keer weder tot mij en ik zal tot u weerkeren. Te rijk, omdat onze God zoveel groter en zoveel rijker is dan die dictators van deze wereld. Als je vandaag er iets verkeerd gedaan hebt in Turkije, je kan beter niet naar Erdogan teruggaan. Hij zal zijn vijanden vernietigen, zegt hij. Maar wie we ook zijn, naar deze Here, kan je met een gerust hart terugkeren. Als je je zonde beleidt, als je tot hem weerkeert, dan zegt hij het, dan zal ik weerkeren tot u. Wat een rijke belofte. Ook deze belofte heeft Jezus Christus met zijn eigen bloed ondertekend. En het kruis van Golgotha is in Christus, ja. En amen. De machtige aansporing. Wat voor reden heeft u nog om bij hem vandaan te blijven? Die mannen op de bouwplaats hebben het gehoord. Die joden in de straten, ze hebben het gehoord. U, jij hebt het gehoord. God riep je op tot bekering. God nodigde jou om aan zijn voeten de zaligheid te vinden. En hij gaf er die rijke belofte bij. Keer weder tot mij en ik zal tot u weerkeren. Laten we dan in geloof en bekering die weg gaan. Om genade te vinden. Amen. Gemeente in antwoord zingen op Psalm 32. En daarvan het 5e vers. En in die psalm lezen ook. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Maar dan ook die machtige belofte. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen. Ziet zich omringd met zijn weldadig heen. We zingen 32 vers 5. eindigen we met dankzegging. Ja, heren, dan mogen we eindigen met dankzegging. Want wie komt anders alle lof en eer toe dan u alleen? U die dat volk daar in Jeruzalem, die u dreigde te vergeten, niet in de steek hebt gelaten. U die hen opzocht telkens weer, hen opriep, hen vermaande, hen aanspoorde om het leven te vinden in u. U die Jeruzalem deed herbouwen, die uw zoon gezonden heeft, in wie er vergeving is van zonde, eeuwig leven. U die die rijke belofte gaf, keer weder tot mij, en ik zal weer keren tot u. Wij danken u, Heer, dat u zo bent. En wij bidden dat toch niemand van ons vanmiddag zal achterblijven. Toch niemand van ons, of nu jong zijn of oud, het evangelie van ons laten afgeleiden. U niet dienen, maar wilt u ons op de knieën brengen voor u. Dat we ons leven mogen veranderen. Dat we achter u aan mogen gaan in geloof en bekering. Opdat u ons zo die eeuwige zaligheid wil schenken. Heere, wij danken u voor die onuitsprekelijke rijkdom en bereidwilligheid die we in uw woord mogen ontdekken. Ga zo in alles met ons mee. Wees bij ons in alles wat de komende week weer op onze agenda staat. Als we misschien moeilijke ontmoetingen of gesprekken hebben. Als we moeilijke beslissingen moeten nemen. Als er zorgen zijn. Als we misschien wel opzien tegen de komende week. Heer, ontferm u over ons. En Heer, als we van plan waren die komende week zonder u door te brengen, dat u ons daarvoor wilt behoeden. Gebruik dan onze vakantie om u te leren kennen. Meer en meer. Gaat u zo met ons mee. Zegent u de predikant en kerkraad en ieder die een taak heeft in deze dienst en deze gemeente. Wil hen in alles zegenen. Wij bidden dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 147 vers 1. Laat sieren lof ten hemel rijzen. Hoe goed is het onze God te prijzen. We lezen daar ook en hij wil Jeruzalem herbouwen. Vergaren en in vrede leven hen die uit Israël zijn verdreven. 147 vers 1. eindigen we met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.